Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam des Heeren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Komt gemeente vervolg bij deze dienst om met elkaar te zingen van Psalm 92 en daarvan het 7e en het 8e vers. Psalm 92 vers 7, het rechtvaardig volk zal bloeien gelijk op Libanon bij het koesteren van de zon, de palm en ceder groeien. En het 8e in hun grijze dagen blijft hun vreugd gewis, ze zullen groen en fris gewenste vruchten dragen. En wat er verder volgt in het 7e en het 8e van Psalm 92.
Thank you.
Zingen wij na de geloofsbelijdenis Psalm 108, vers 1. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Psalm 108, vers 1. Nadat we in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis hebben gedaan van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen, en in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Wij lezen Titus 2, daarvan de eerste 10 verzen. Titus 2, de eerste 10 verzen. In Titus 2, de versen 1 tot en met 10, komt Gods heilig en onfeilbare woord als volgt tot ons. Doch gij spreek hetgeen der gezonde leer betaamt. Dat de oude mannen nuchter zijn, stemmig, voorzichtig, gezond in het geloof, in de liefde, in de lijdzaamheid. de oude vrouwen insgelijks, dat zij in haar dracht zijn gelijk de heiligen betaamd, dat zij geen lastraasters zijn, zich niet tot veel wijn begevende, maar leraressen zijn van het goede. Opdat zij de jonge vrouwen leren voorzichtig te zijn, haar mannen lief te hebben, haar kinderen lief te hebben, matig te zijn, kuis te zijn, het huis te bewaren, goed te zijn, haar eigen mannen onderdanig te zijn, opdat het woord Gods niet gelasterd worden. Vermaan de jonge mannen insgelijks dat zij matig zijn. Betoon uzelf in alles een voorbeeld van goede werken. Betoon in de leer onvervalstheid, deftigheid, oprechtheid. Het woord gezond en onverwerpelijk, opdat degene die daartegen is beschaamd worden en niets kwaads hebben van u die dit te zeggen. Vermaan de dienstknechten dat zij hun eigen heren onderdanig zijn. Dat zij in alles welbehagelijk zijn, niet tegensprekende, niet onttrekkende, maar alle goede trouw bewijzende, opdat zij de leren van God onze zaligmaker in alles mogen verseren. Tot zover. Laten we eerst samen bidden. Heere, vanmiddag houdt u ons een spiegel voor die niet vlijt. En ik zie er tegenop om die spiegel aan mezelf en aan de gemeente voor te houden. Wij behoren de bruid van Christus te zijn. De zwarte bruid, toch lieflijk. De schriftuurlijke bruid. En als we heel eerlijk zijn, heren, dan is de tijdgeest, de geest van wereldgelijkvormigheid ook zo doorgedrongen in de gemeente. Wat wij zojuist gelezen hebben, en wat zich in de samenleving al langer aan het ontwikkelen is, dat gaat niet samen op. Dat staat haaks op elkaar. En toch, Heere, lijkt het erop dat we niet sterk genoeg zijn om de geest van de tijd en de geest van de wereld te overwinnen en als de bruid van Christus door het leven te gaan. Als een vreemdeling op deze aarde. Uitziende naar wat nog komen gaat. Want als wij dat door genade toch in het oog mogen hebben, de stad die fundamenten heeft, dan verbleekt alles wat er op deze aarde te verkrijgen is. Maar juist omdat we het nieuwe Jeruzalem niet zien, niet gelovig met onze gedachten daar zijn, daar wonen, lonkt de wereld. O Heere, geef dat het woord vanmiddag in weltoebereide aarde zal mogen vallen, dat we het ook mogen aannemen met een geest van zachtmoedigheid, en dat het bij ons allen tot bekering zal leiden. Want u houdt ons voor hoe het in het huisgezin van u zou moeten zijn. En laten we dan ook als gemeente en ook persoonlijk ons leven ernaast leggen. Of onze plaats innemen overeenkomstig uw heilig woord. En dat met liefde, niet omdat het moet, maar uit liefde. Heere, wilt u de gemeente genadig denken? We hebben uw geest zo nodig. Om de schriften te verstaan, verlicht verstand te ontvangen, een wil dat gebogen wordt onder uw woord. Doe het, Heere, uit vrije goedheid. Heb dank dat u ons vanmiddag weer samenbrengt, opdat we nog thuis mee mogen luisteren. Betoon, Heere, dat u van ons af weet in het luisteren en in het spreken beide. Geef ons ook een opmerkzaam hart. Er gebeurt zo ontzaglijk veel op deze wereld. En dat kunnen we relativeren, te zeggen, vroeger wist je niet alles, nu wel. Maar het is wat uw woord zegt, wie onrecht doet, dat hij nog onrecht doet. En wie vuil is, dat hij nog vuil wordt. Het gaat in een stroomversnelling. Kenmerken die aan de wederkomst van u, o Heere Jezus, voorafgaan. We hebben te maken met een enorme droogte. We dragen de boeren ook wel in het bijzonder aan u op. Die op meerdere manieren in een fuik terechtgekomen zijn. O God, help. En help onze overheden. Doe ons uw naam vrezen, Heere. Want dat is de enige weg om uit al die impasses te komen, in plaats van al dat geschreeuw. Heere, zou u harten willen neigen? Zou u willen geven dat uw woord beslag mag leggen? En tegelijkertijd moeten we ons ook afvragen, wie heeft er 1 traan gelaten om de droogte? Wie heeft er 1 traan gelaten vanwege de oordelen? Wie is bekommerd om de ere Gods? Wie kwam met Elia onder het oordeel? Zijn we bereid, Heere, omdat we gezondig hebben, te zeggen, dan maar minder. Jaren hebben we op grote voet, misschien wel te grote voet geleefd, en nog steeds draait het daarom. Een miljardenpakket, ik zou niet weten waar het vandaan moet komen, ligt klaar om de minima te helpen in het volgend jaar. En dat wat helpen kan, bekering, dat blijft uit. En wij moeten maar vanmiddag heel dicht bij onszelf blijven. Er is ook voorbeden gevraagd, omdat onze Kamer gaat vergaderen over de transgenderwet, om die te vereenvoudigen. Mensen mogen een eigen diagnose stellen. Dat komt in heel de medische wereld niet voor. Als wij naar een arts gaan zeggen, ik heb dit, ik wil geopereerd worden, dan moeten er eerst onderzoeken plaatsvinden. De overheid en een deel van de samenleving lijken wel zo losgeslagen, dat alles maar moet kunnen. O God, open onze ogen, want we zijn gewoon blind, stekenblind geworden. Verblind, omdat we onszelf als God hebben uitgeroepen. En het feest moet doorgaan, koste wat het kost. En het kost enorm veel. Ontfermt u zich over uw kerk, Heere, en alle werk in uw koninkrijk. Zegen het genadig. In het bijzonder degene die lijden om uw naams wil. Wees ook met uw volk Israël. Wil u de Joden bekeren, Heere? O, laat ons toch zien dat er maar 1 troost is. En dat is als we voor rekening van Christus leven. En dan alleen kunnen we door al de stormen heen uitzien naar een veilige aankomst in de thuishaven. Geef dat we in handel en wandel zullen betonen dat we niet thuis zijn op deze aarde, maar dat we onderweg zijn. Hier beneden is het niet. En dat is niet om pessimistisch te doen, maar geef dat we het waarachtige leven in de gemeenschap met Christus mogen genieten. Heere, geeft u een opwekking onder ons, in ons vaderland, over de ganse wereld. Help ons deze middag, wees u ons nabij, Verhoor ons gebed om Jezus wil. Amen. Wij zingen Psalm 133, alle drie de verzen. Hij ziet hoe goed, hoe lieflijk is dat zonen van hetzelfde huis als broeders samenwonen. Die liefdegeur moet elk tot liefde nopen, als de olie die van Aarons hoofd gedropen zijn baard en klederzoom doortrekt. En het derde waar liefde woont, gebiedt de Heere de zegen. 1, 2 en 3 van Psalm 133. We hopen vanmiddag stil te staan bij de eerste 10 versen van Titus 2. Ik lees u alleen nog vers 1. Titus 2, vers 1. Doch gij spreek hetgeen der gezonde leer betaamt. Tot zover. Het gaat vanmiddag over het gedrag in de gemeente. Ten eerste van de ouderen, de versen 2 tot en met 5. In de tweede plaats van Titus zelf, de versen 6 tot en met 8. In de derde plaats van de slaven, vers 9 en 10. Het gedrag in de gemeente van de ouderen, 2 tot en met 5. Van Titus zelf, 6 tot en met 8. En van de slaven, dus 9 en 10. We hebben de vorige keer gezien dat de dwaalleraars op Kreta een aanval deden op het gezin. Gezin is een heel belangrijk onderdeel van de gemeente en van de samenleving. Vanmiddag zou je kunnen zeggen, gaat het over Gods gezin, de gemeente. En dat gezin bestaat uit ouderen, oudere mannen en oudere vrouwen, uit jonge vrouwen en jonge mannen, uit voorgangers, ambtsdragers en uit slaven. En dat huisgezin van God, dat is de bruid van Christus. Althans, zo zou het moeten zijn. Wij kunnen allemaal begrijpen dat de mensen die niet naar de kerk gaan, het onderscheid niet maken wat wij maken. Want wij zeggen nog, binnen de kerk zijn er bekeerde en onbekeerde mensen. Niet iedereen hoort tot de bruid van Christus. Als dat waar is, dan moet je haast maken om er wel bij te horen. Maar zo lang heb je ook niet meer om je te bekeren. Maar de buitenwacht maakt dat onderscheid niet. Die gaat ervan uit, en dat appel wordt vanmiddag op een ieder van ons ook gedaan. Buitenwacht gaat ervan uit, als wij naar de kerk gaan, dat daar ook een bepaald gedrag bij hoort. En over dat gedrag schrijft Paulus aan Titus. En dan is u misschien opgevallen dat er nog wel heel wat op het spel staat vanmiddag. Leest u maar mee in vers 5b, opdat het woord Gods niet gelasterd worden. 8b, en niets kwaads hebben van u lieden te zeggen. 10b, opdat zij de leer van God onze zaligmaker in alles mogen versieren. Als kerkganger hang je er maar niet een beetje bij. Wij behoren de bruid van Christus te zijn, opdat het woord van God staat op het spel. De leer van onze God en zaligmaker staat op het spel. Opdat de mensen niets kwaads van ons zouden kunnen zeggen. Maar dat er gezegd zou worden, kijk, Die mensen zijn tenminste consequent. Ze kunnen het evangelie niet lasteren. Als de gemeente wandelt, gezond wandelt in overeenstemming met de gezonde leer. Dat is wat Paulus zegt. Doch gij spreek hetgeen der gezonde leer betaamt. Bij een gezonde leer hoort een gezond geestelijk leven. En dat gezonde geestelijke leven uit zich heel concreet in de praktijk, in het leven van alle dag. En juist dat leven versiert het evangelie of legt een smet op het evangelie. Dus laten wij vanmiddag onze verantwoordelijkheid verstaan. Het woord Gods is in het geding. De leer van God, de zaligmaker, de heiland, is in het geding. Als wij naar de kerk gaan, hebben we een hoge roeping. Als we lid zijn van de gemeente, hebben we een hoge roeping. En er kan niemand zich aan onttrekken. Er zijn er onder ons die wat leeftijd betreft belijdenis kunnen doen. Waarom doe je dat niet? Wil je bij de kerk horen? Bij het gezin van God? Maar ook bij de wereld? Dat kan niet. Paulus wijst vanmiddag erop, en dat moet Titus zeggen, en ik heb gezegd, ik zie er tegenop om het door te geven vanmiddag. Maar Paulus zegt tegen Titus dat hij moet zeggen dat een ieder praktisch de plaats moet innemen waar God hem gesteld heeft. En dan begint Paulus met de oude vrouwen en de oude mannen. De oude mannen en de oude vrouwen. Zij hebben een voorbeeldfunctie. De jeugd moet iets zien in ons als ouderen waar ze jaloers op worden. Dat zou ik ook willen hebben. Zo zou ik ook willen leven. Mensen die gerijpt zijn, niet alleen door het leven, maar met name door de genade Gods. En die standvastig zijn en niet meegezogen worden door de tijdgeest. De oude mannen en de oude vrouwen hebben een voorbeeldfunctie. Want onze jongeren hebben dringend behoefte aan levende voorbeelden. Wat is dat nu? Een leven met de Heer. Niet het halfslachtige. Niet dat we alleen zondags in de kerk zitten. Maar dat de oudere mannen en vrouwen laten zien dat het dienen van de Heer gevolgen heeft voor het leven van alle dag. En als er een prijskaartje aanhangt, en dat hangt eraan, dat ze zien, maar die oude man, die was bereid om die prijs te betalen. En die oude vrouw, die heeft met blijdschap die prijs betaald. Daar gaat wat van uit. Dus zij worden het eerst aangesproken. Want het is zo ontzettend belangrijk om je naaste te winnen, eigenlijk zonder woorden. Te winnen door een gezond geestelijk leven. Dat de oude mannen die gerijpt zijn in het leven. Die gerijpt zijn door genade. Nuchter zijn, stemmig, voorzichtig, gezond in het geloof, in de liefde, in de lijdzaamheid. Waarom zegt Paulus dat? Dat mag je toch verwachten van die mannen? Herinnert u zich nog wat over de Cretenzen gezegd werd? Luie buiken, leugenachtig. Herinnert u zich nog dat een kind van God altijd te maken heeft met zijn oude natuur? Herinnert u zich nog dat Paulus zegt, ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde? De aansporingen geven te kennen dat niemand zich moet overschatten. Dat is één. De oude mannen mogen nog rijp zijn door genade. Maar dat wil niet zeggen dat zij het lek boven water hebben. Dat ze thuis zijn. Ze hebben nog steeds te maken met dat verdoemelijke vlees. Dus Paulus zegt tegelijkertijd tegen die oudere mannen onder ons vanmiddag. En bij welke leeftijd ik de grens exact moet trekken, dat weet ik niet. Maar hij zegt, wees alert. En neemt uw verantwoordelijkheid. Acht uzelf niet te goed, dat u niet zou kunnen vallen. Wees bewust van de plaats die u heeft in de gemeente. Want als u meedoet met de zonde, dan holt de jeugd daarachter aan. Dat doen ze ook mee. U behoort in het midden van de gemeente als het ware een rem te zijn. Het geweten van de gemeente te zijn. Wees nuchter, oude mannen, vrij van bedwelmende middelen. Kan. Het bedoeld wordt alcoholgebruik. Maar het zal met name wel betekenen zich niet laten leiden door de begeerten van de jeugd. Het lijkt wel alsof de ouderen jong willen blijven. Dat moet je niet willen. Dat is trouwens ook jezelf voor de gek houden. Je moet niet meedoen met het denken van de jongeren, met de onbezonnenheid van de jongeren. Je niet laten leiden door de begeerte van de jeugd, maar stemmig zijn. Eerbaar. Waar jongeren tegen opzien. Al zullen ze niet gelijk zeggen, ik zou ook wel zo willen leven, maar wel respect afdwingen. Door dat stemmige, eerbare leven. Voorzichtig, zichzelf beheersen. Een gezond geloof. Dat betekent begrijpen wat de inhoud van het geloof is. Dat je ook op een hele rustige en bescheiden wijze dat aan de volgende generatie kunt uitleggen. De geloofswaarheden. Zal ik het zomaar een keer zeggen, de dogmatiek. Zo zit het in elkaar. Zo leidt God zijn volk. Zo gaat het in de waarachtige bekering eraan toe. En in de liefde. Ongeveinsd. Niet ten koste van de waarheid. En in de lijdzaamheid. De volharding daarin. De oude vrouwen insgelijk staat er. Die hebben ook een voorbeeldfunctie. We zullen zo dadelijk zien, misschien op een iets andere manier dan de oudere mannen, maar ook insgelijks. Ook zij moeten gerijpt zijn door genade. Ook zij moeten niet denken dat ze niet kunnen vallen in de zonde. Laat ik het zomaar zeggen, ook zij moeten arme bedelaressen blijven. Zodat de jeugd ook niet moedeloos zal worden En dat ze denken dat je een bepaald punt kunt bereiken wat de jongeren niet bereiken omdat ze voortdurend struikelen. Dat je bijna zondeloos en in de verkeerde zin heilig zal kunnen zijn. Nee, wees alert, oudere vrouwen. Misschien bent u wel te rap met uw tong. Misschien beïnvloedt de tijdgeest u net zo goed. U kunt ook vallen. Wees net zo stemmig, net zo evenwichtig als de oudere mannen zouden moeten zijn. De oude vrouwen insgelijks, dat ze in haar dracht zijn, gelijk de heiligen betaamt. De heiligen, dat zijn de priesters, de priesteressen. Natuurlijk niet letterlijk de vrouwen het ambt, dat mag niet. Maar het betekent wel dat je je leven opoffert aan de Heere. In dat opzicht behoort elke gelovige een priester of een priesteres te zijn. Heiligen hebben een leven dat toegewijd is aan de Heere. Heere, wat wilt u? Niet wat vind ik fijn, of wat vind ik graag, of wat meen ik. Nee, Heere, wat wilt u? De oude vrouwen insgelijks, dat zij in haar dracht zijn, gelijk de heiligen betaamt. Met dracht wordt niet alleen de kleding bedoeld, ook, maar ook de levenswandel. Het huwelijksformulier zegt zo mooi dat van de vrouw verwacht wordt dat zij ingetogen en zedig wandelt zonder wereldlijke pracht. Zij loopt niet met haar lichaam te koop. Dat is voor haar man. De oude vrouwen insgelijks. Ik behoor de Heere toe. In heel mijn levenswandel. Dus ook in de keuze van de kleding. Ik wil niet bij de wereld horen. Iedereen mag dat gerust weten. Dat zij geen lasteraarsters zijn. We hebben de vorige keer gezien vrouwen die nimmer meer tot de kennis der waarheid kwamen, die overal maar wat rond zaten te praten. Nou, dat ongeveer wordt hier bedoeld. Zo moeten de oudere vrouwen niet zijn. Laten hun woorden weinig zijn. Laten ze niet kwaad spreken. Laten ze zich ook niet begeven tot veel wijn. Maar leraressen zijn van het goede. Dus dat betekent dat ze met een gezond en een nuchter verstand anderen kunnen onderwijzen. Het is mooi wat Paulus hier doet. Deze oude vrouwen hebben immers geen gezin meer. Ik denk dat wij die grens al een beetje naar voren geschoven hebben. Dat we zeggen, nou, we hebben dan geen kinderen die nog thuis zijn. Ze gaan allemaal naar school, dus je kunt best een paar uur weg zijn. He, of het kind redt zich tussen de middag wel, je hebt wel wat oudere kinderen. Maar deze oudere vrouwen, die hebben dus blijkbaar helemaal geen kinderen meer thuis. Nou, dan heb je tijd over. Je hoeft natuurlijk niet met je armen over elkaar te gaan zitten. Ledigheid is des duivels orenkussen. Wat kun je dan gaan doen? Ja, je kunt een studie op gaan pakken, dat is modern vandaag aan de dag. Maar Paulus geeft aan de oudere vrouwen een taak in de gemeente. Kijk, ik denk dat we dat een beetje kwijt zijn. Dat huisgezin van God, die gedachte. En dat we er zijn in de goede zin van het woord voor elkaar. In de andere brieven van Paulus zie je vooral dat de oudere vrouwen diaconessen zijn, in plaats van de Alevo thuishulp, om het maar even praktisch te zeggen. Dat hè. Dat we zo oog en hart hebben voor elkaar. Zouden we dan, als we kijken naar onze gemeente, tijd over hebben voor andere dingen? Of zouden we dan de begeerte van ons hart volgen? Oudere vrouwen? Nee, zij mogen leraressen zijn van het goede, opdat zij de jonge vrouwen leren voorzichtig te zijn. Haar mannen lief te hebben, haar kinderen lief te hebben. Matig te zijn, kuis te zijn, huis te bewaren, goed te zijn, haar eigen mannen onderdanig te zijn. En hier staat het woord Gods op het spel. Opdat het woord Gods niet gelasterd wordt. Kijk, dat vraagt een stuk zelfverloochening. Dat je niet meegaat met de tijdgeest. Dat je zegt, nee, ik wil niet dat het woord van God, dat mij zo dierbaar is geworden, toch? Die toch bij het huisgezin van God horen, die houden toch ontzaglijk veel van het woord, omdat het woord hun hart geraakt heeft. Omdat het woord hun leidsman is geweest tot Christus. Wel, dat woord staat op het spel. Dan hebben de oudere vrouwen de roeping om de jongere vrouwen te leren. Lerares, dus niet voor de klas. Niet in de zorg, maar in de gemeente, in het huisgezin van God. Zij moeten de jongere vrouwen leren voorzichtig te zijn. In welk opzicht voorzichtig? Ik denk dat de uitleg daarna volgt. Haar mannen lief te hebben, haar kinderen lief te hebben. Dat spreekt toch voor zich. Als het goed is, dan houd je toch van je man. Omgekeerd, de man van zijn vrouw. En een vrouw houdt toch zeker van haar kinderen. Wel, het mooie is dat hier het woordje filio gebruikt wordt. In het Nieuwe Testament, als het gaat om de liefde van de man tot de vrouw, dan wordt eigenlijk nagenoeg altijd, op een enkele keer na, maar nagenoeg altijd het woordje agapao gebruikt. En dat is die volledig zichzelf opofferende liefde. Wat een taak hebben wij mannen. Om je volledig weg te cijferen, volledig te geven, volledig op te offeren, zoals Christus dat gedaan heeft voor zijn gemeente. Maar deze vrouwen die hebben die andersoortige liefde. Filio, dat is een diepe genegenheid op grond van het liefhebben dat men in iemand vindt. Dus deze vrouwen die houden diep van hun mannen en diep van hun kinderen, omdat ze in hun mannen en in hun kinderen zoiets teers, zoiets schoons, zoiets liefdevols vinden. En wat bedoelt Paulus nu eigenlijk te zeggen? Hij zegt in Efeze 5 dat de verhouding man-vrouw, en nu is het woord Gods in het geding, dat de verhouding man-vrouw moet zijn zoals Christus en zijn gemeente elkaar liefhebben. Dus de gemeente van Christus houdt zo zielsveel van de Heer Jezus, omdat ze die diepe genegenheid, dat tere, dat schone in Christus, ten bate van hen hebben gezien. En dat drukt de vrouw uit. Voorzichtig. Niet op een andere manier eigen liefde, nee. Een eigen mannen liefde hebben. Zoals de christelijke gemeente Christus lief heeft. Dus de gemeente van Christus heeft genegenheid tot de Heer Jezus, die alles voor haar is geworden. En die genegenheid drukt de vrouw uit door haar mannen lief te hebben en haar kinderen lief te hebben. Was dat een zegen, kinderen, als je echt een lieve moeder hebt? Natuurlijk kan die lieve moeder wel eens boos worden, maar toch zie je twee zachte, lieve ogen. Als het goed is, dan komt dat omdat zij iets van de liefde van Christus in haar hart heeft. En dat mag de wereld wel weten. Vooral de wereld van vandaag. Waarom werk jij eigenlijk niet buitenshuis? En dan met een zacht antwoord. Omdat ik iets weet van het plaatsvervangende offer van Christus. Ook voor mij. Ook voor mij. Matig ingetogen te zijn. Kuis te zijn. Hard nodig toen. En ook vandaag aan de dag. In deze samenleving die zo verschrikkelijk onzedig is. Het huis te bewaren. Goed te zijn. Dat betekent vriendelijk, zacht, moedig. Valt het u niet op dat Paulus twee hele versen wijdt aan de plaats van de vrouw? En dat de oudere vrouwen dus door hun voorbeeld de jongere vrouwen daarin onderwijzen. Dat kan toch niet anders betekenen dan dat Paulus leert dat de taak van de vrouw binnenshuis en binnen de gemeente is en nergens anders. Wees maar onderdanig. Ook als de mannen niet altijd even makkelijk zijn. Maar geloof maar dat er schrijnende situaties waren. En dat er schrijnende situaties zijn. Onderdanig. Ja, dat is niet meer van deze tijd. Klopt. Maar het is wel naar het woord. En het is wel wat Paulus bedoelt in Efeze 5. Zoals de gemeente onderdanig is aan Christus. Opdat het woord Gods niet gelasterd worden. Snap u? Hoe lief is dat woord van God ons? Ja, dat kost offers. Maar met die offers roepen wij vragen op bij de geseculariseerde samenleving. En dan zouden we toch iets uit kunnen leggen van het grote offer wat Christus bracht. Of kent u dat niet? Of is dat weggeëbd naar de achtergrond? Of bent u vreemd aan de liefde van Christus? En bent u daarom niet bereid om dat offer te brengen? Omdat het woord het zegt. Het gedrag in de gemeente van de ouderen. Onze tweede gedachte. Het gedrag in de gemeente van Titus zelf, versen 6 tot en met 8. Het is opmerkelijk dat de jonge Titus voor de jonge mannen bijna geen rechtstreekse vermaning krijgt. Dat ziet u toch in vers 6? Vermaan de jonge mannen insgelijks dat zij matig zijn. Meer niet. Zouden die jonge mannen niet aan meer gevaren blootstaan? Zouden de jonge mannen dan zo sterk zijn in het geloof dat ze geen meer vermaningen nodig hebben? Waarom hoeft Titus dan eigenlijk maar zo'n klein ding tegen die jonge mannen te zeggen? Trouwens, hij zegt in de directe zin van het woord niets tegen de jonge vrouwen. Hij zegt het immers tegen de oudere vrouwen. Dat zij zich zo moeten gedragen dat ze de jongere vrouwen onderwijzen. Paulus wil Titus blijkbaar beschermen voor de schijn des kwaads. Misschien wel voor een vallen in de zonde. Titus, niet te dicht bij de jonge vrouwen. Dat gaat niet goed. Daar krijg je lasterpraat van. Blijf uit de buurt. Die taak van onderwijs, dat moeten de oudere vrouwen doen. Instrueer die oudere vrouwen en zij zullen op hun beurt weer de jonge vrouwen onderwijzen. En door die bril moeten wij ook maar kijken naar de jonge mannen. Alle nadruk wordt hier gelegd op de levensstijl van Titus. Titus is eigenlijk jong onder de jongeren. En dan kan hij wel zeggen, pas op, je mag dit niet of je mag dat niet. Nee, Paulus vindt het veel beter dat Titus zich gedraagt overeenkomstig de gezonde leer. En dat hij als het ware zo vragen oproept bij deze jonge mannen. Bijna geen rechtstreekse vermaning, omdat de jongeren vaak meer kijken naar daden dan naar woorden. Ja, dat zeg je nu wel, maar moet je nou kijken. Laat ze maar eens kijken, Titus, naar je. Hou je kaken maar een beetje op elkaar en laat ze maar eens kijken naar je levensgedrag. Maar één ding mag Titus dan wel zeggen. Dat de jonge mannen matig moeten zijn. Het jeugdig enthousiasme heeft meestal weinig bezonnen overleg. Vaak als je jong bent, dan doe je eerst en pas later denk je na. En u zegt Titus als het ware tegen de jonge mannen, eerst denken en dan doen. Eerst nadenken, als je dit doet, welke gevolgen heeft dat dan? En wil je, kun je instaan voor die gevolgen. Maar dan gaat Paulus ook over naar Titus zelf, de ambtsdrager. Zullen we hem dominee noemen? Zullen we hem ouderling noemen? Zullen we hem diaken noemen? Evangelist noemen? In ieder geval een dienaar in Gods koninkrijk. Hij behoort tot het huisgezin van God. Titus wordt tot een voorbeeld gesteld. Een modelgelovige. Een voorbeeld dat nagevolgd moet worden. Een voorbeeld, dat is een beeld dat je anderen voorhoudt. Je gaat voorop en je neemt anderen daarin mee. Nou, dat is in ieder geval iets wat waar is, jongens, in de vriendengroep. Je beïnvloedt elkaar. En door het voorbeeld wat je geeft, neem je anderen mee. Het is alleen maar genade om als het de verkeerde kant op gaat, nee te zeggen. En niet alleen jezelf, maar daardoor een hele groep vrienden te bewaren voor het kwaad. Zo wordt Titus geroepen om een voorbeeld te zijn in alles van goede werken. Niet zo af en toe, maar in alles van goede werken. En die goede werken die worden uitgelegd. De toon in de leer onvervalstheid, deftigheid en oprechtheid, dat is één. En twee, het woord gezond en onverwerpelijk. Eerst de leer. Het gaat over de wijze waarop het woord gebracht wordt. Onvervalst. Dat is oprecht. Zonder enige bijbedoelingen. Er waren rondreizende predikers. Die preekten alleen maar om het geld. En anderen preekten misschien wel om de eer. En om het aanzien. Nee. Het moet erom gaan dat het woord oprecht gepreekt wordt. Dat je anderen bij Christus brengt. En dat je niet wat afzwakt om de lieve vrede wil. Dat is een reëel gevaar voor de dominees. Als zij iets vanuit het woord aantippen, wat misschien tegen het zere been is, dat mensen dan verdwijnen, dat ze vertrekken en dat ze een leer opzoeken die wat aangenamer is voor het vlees. En natuurlijk sta ik ook niet graag voor een lege kerk. Dus je hebt de neiging om te zeggen, dan maar wat water bij de wijn. Nee, zegt Paulus. Betoon u in alles, dus als het gaat om de leer, dat u standvastig daarin bent. Onvervalst, oprecht, ook deftig. Want het woord van God, dat is een hoogstaand woord. En daar hebben wij met eerbied over te spreken. Wij behoren te spreken in overeenstemming met het karakter van het woord van God. Het moet ook oprecht zijn, betrouwbaar. Het tweede voorbeeld dat dit dus moet geven, dat is het woord gezond. Dat betekent dus niet alleen de preken die Titus houdt, maar ook hoe hij spreekt in de omgang met mensen. Dus in zijn dagelijkse woorden en praat met andere mensen. Gezond en onverwerpelijk. Het gaat dus over elk woord dat Titus spreekt, wel overwogen. Het mag niet te hard zijn. Het mag ook niet te zalvend zijn. Het moet met zout besprengd zijn. Er moet over nagedacht zijn. Het moet onverwerpelijk, onaanvechtbaar zijn, onveroordeelbaar zijn, zodat de andere mensen beschaamd worden en niets kwaads hebben van u die dit te zeggen. Dat ze niet de vinger erop kunnen leggen. U zegt wel, maar. Of u zegt vanaf de preekstoel, maar thuis. Nee, u behoort een voorbeeld te zijn in alles, laat ik het zomaar zeggen, op en onder de kansel. Opdat de vijand zich zal schamen. En geen weerwoord heeft om zich te verdedigen. En alleen maar kan zeggen, in ieder geval is zijn hart ervan overtuigd, ik zit ernaast. Titus heeft gelijk. Ik kan hem niet van een weerwoord van repliek bedienen. Het gedrag in de gemeente van Titus, van de voorganger zelf. Onze laatste gedachte van de slaven. Nu gaat het over een stukje zelfverloochening, waartoe alleen het christelijke geloof in staat is. En dat om de leer van God te versieren. Voor het woordje versieren wordt cosmeo gebruikt, cosmetica. Nou, als je het woord versiert, of jezelf niet meer te versieren. Dat is misschien persoonlijk, maar ik vind alle make-up lelijk. Ik kan er niks aan doen. En ik geloof ook niet dat het Gods bedoeling is. Maar in ieder geval wordt hier dus cosmetica gebruikt. Trouwens, datzelfde woordje wordt ook gebruikt om de graven te versieren. Alleen al die gedachte. Jonge dames, wees maar eenvoudig. Dan ben je op zijn schoonst. En oudere dames, probeer alsjeblieft niet door de cosmetica er jonger uit te zien. Want dat lijkt natuurlijk helemaal nergens op. Dat is toch wel voor iedereen duidelijk. Maar het gaat om de leer van God onze zaligmaker, onze heiland, in alles te mogen versieren. Moet je goed lezen wat er staat. Er staat niet van Christus, de leer van Christus versieren. Dat is in tal van boekjes verschijnen over de bergreden. Hoe we heilig moeten leven. En in die heiliging versieren wij dan wat Christus voor ons gedaan heeft. En dat doen wij voor de Heer Jezus. Nou, dat staat hier niet. Maar van God, onze zaligmaker. Wat betekent dat? Het is juist deze leer die veronderstelt dat de mens een verlosser, een zaligmaker nodig heeft. En als je hem nodig hebt, dan lig je verloren. Die leer, die moet versierd worden. Slaven, die taak krijgen jullie binnen het huisgezin van God. Zou je een slaaf willen zijn? Of zou je liever een oudere man willen zijn, of een vrouw? Maar de slaven krijgen hier een opdracht die alleen maar door het geloof vervuld kan worden. De slaven, jullie moeten altijd denken dat jullie verloren lagen. En dat God jullie zalig heeft gemaakt, gered. Jullie hadden een verlosser nodig. En God heeft jullie een verlosser geschonken. Trouwens laten de oudere mannen en vrouwen en de jongere mannen en vrouwen en de dienaren dat ook altijd bedenken. Met andere woorden, Paulus wil zeggen, eerst verlossing en de goddelijke natuur deelachtig. En dan pas dat nieuwe leven. Want draai je het om, dan kom je in de knel. Dat kan nooit. Je kunt niet eerst netjes leven en dan verlost worden. Ik zeg natuurlijk niet dat je raak moet leven. Maar we kunnen alleen maar een zelfverloochenend leven leven. Als we weet hebben van het grote offer van Christus. Niet alleen voor anderen, maar ook voor mij. Dus de slaven, de dienstknechten, die hebben de roeping om de leer van God onze zaligmaker in alles te mogen versieren. Daar zit een verwaardiging achter. Jullie mogen dat doen. Oudere vrouwen, jullie mogen dat doen. Jongere vrouwen, jullie mogen op die wijze het woord van God versieren. Ambtsdragers, jullie mogen. Want in dat huisgezin is het geen moeten, daar heerst de liefde. En door de liefde is er nooit een moeten, dat is geen juk, dat gaat vanzelf. Om die te doen uit dankbaarheid. Maar het is niet gering. Waartoe die slaven, die dienstknechten, geroepen worden. Vermaan de dienstknechten dat zij hun eigen heren onderdanig zijn. Slaven die leefden dikwijls in moeilijke omstandigheden. Natuurlijk waren er wel her en der gunstige uitzonderingen. Ze werden op alle mogelijke manieren gediscrimineerd. Ze hadden totaal, maar dan ook totaal niets te zeggen. Ze hadden ook geen bezit. Ze waren het bezit van een ander. Menig slaaf moest lijden onder de harde meester. Dat kunt u lezen in 1 Petrus 1. En nu mogen zij laten zien wat genade vermag. Kijk, als het ons voor de wind gaat, dan is het niet zo moeilijk om te geloven. Maar als we te maken krijgen met lijden, en lijden om Christus wil, dat is ook nog eens altijd onrechtvaardig lijden. Om dan het woord van God onze zaligmaker te versieren in alles. Dat is wat. Een schone taak, maar voor het vlees ook een onmogelijke taak. Slaven in moeilijke omstandigheden, die mogen laten zien dat ze een vrijgelatene in de Here zijn. Waarom kun je toch zo met lijdzaamheid al dat onrecht verdragen? Wel, dat komt omdat ik vrij ben in Christus. En dat er voor mij een toekomst is weggelegd die uitnemend heerlijk is. En dan moeten we nog eens bedenken dat de slavernij niet bij de scheppingsorde behoort. Dat was net wel het geval. De verhouding man-vrouw is niet iets van na de zondeval, maar van voor de zondeval. De Heere heeft aan de man een andere plaats gegeven dan de vrouw. En aan de vrouw een andere plaats dan de man. Dat is alleen maar nadelig. Als wij die scheppingsorde van God verstoren. Dat moet je niet willen. En in het huisgezin van God, daar beelden wij als het ware de herschepping uit. Hoe het weer zal zijn. Een ieder op zijn eigen plaats. Wel, slavernij hoort niet bij de scheppingsorde van God. Slavernij is een gevolg van de zonde. En moeten wij er nu voor strijden? Voor de vrijheid van de slavernij? De onderdrukking van de vrouw? Het Westen heeft zich bemoeid met de gesluierde vrouwen in het oosten en meende die samenlevingen te moeten ontmantelen. Eén grote chaos, waarom? Waar bemoeit het Westen zich eigenlijk mee? Leest u maar met mij mee. Vermaan de dienstknechten dat zij hun eigen heren onderdanig zijn. Een goed voorbeeld vind je bij Onesimus. Die was weggelopen. Waarschijnlijk had hij wat gestolen. Onrustig geweten. Hij vlucht weg. Hij komt bij Paulus. En waarschijnlijk ook daar tot bekering. En Paulus zegt: maar jij moet terug. En je moet je plek weer innemen. En weet u trouwens niet van Hagar, die zo geplaagd werd door de jaloerse Sara, dat ze niet meer uit kon houden in die tent en dat ze wegvluchtte? En toen zei de engel des Heren: terug Sara en neem je plek weer in. Wat is dat voor een verbasterd christendom dat de wereld wil verbeteren? Dat lees ik nergens in de Bijbel. Nee, zegt Paulus, zeg tegen die slaven dat ze hun eigen mannen onderdanig zijn. Christenen hebben niet de roeping de wereld te verbeteren. Ze hebben de roeping om te prediken dat zondaren met Christus gekruisigd moeten worden. Dat is nodig. En als wij met hem gekruisigd zijn en elke dag met hem gekruisigd worden, dan zouden wij gestalte kunnen geven aan wat Paulus hier bedoelt te zeggen aan Titus. Zeg tegen die slaven dat ze hun eigen heren onderdanig zijn. En dat zij in alles wel behagelijk zijn. Niet tegensprekende. In alles zich inzetten voor het welzijn van hun meester. Nou, dat deed Jozef. Moet je zien hoe trouw hij was in het huis van Potifar. Je kon echt nakijken wat Jozef deed. Hij stelde zich helemaal op in dienst aan die vreemde heer. Hij had er niet voor gekozen om daar slaaf te worden. Hij zag dat hij onder Gods voorzienigheid daar gebracht was. En uit liefde tot de Heere was hij Potifar in alles wel behagelijk. En wat lees ik in Johannes 8? Daar zegt de Heere Jezus dat hij de Vader altijd wel behagelijk is. Zie dan het voorbeeld van die meerdere Jozef. Alles wat de Vader hem heeft opgelegd, dat heeft de knecht der knechten uit liefde tot zijn vader gedaan. Wel, laat het maar zien. Ook aan die harde, meedogenloze meester. Niet tegensprekende. Dus niet staken. Geen medezeggenschapsraad. Want die medezeggenschapsraad betekent vaak kritiek uitoefenen op het beleid. Zie je wel hoe de tijdgeest ons helemaal beïnvloed heeft. Want de scholen komen er ook niet meer omheen. Eigenlijk zou iedereen op de christelijke school moeten weigeren om in zo'n medezeggenschapsraad te gaan. Dat past gewoon helemaal niet. Onderdanig. Niet allemaal je zegje, niet je mening. Onderdanig. Wat is dat moeilijk om je mond te houden. Zeker wanneer er onrecht wordt gedaan. Vermaan de dienstknechten dat zij niet onttrekkende, maar alle goede trouw bewijzende. Niet onttrekken, dat betekent dat ze niet iets van hun meester stelen. Hij heeft toch genoeg, hij ziet het toch niet. Wij mogen ook wel eens wat hebben. Die slaven hadden notabene helemaal niets. Maar dat zij alle goede trouw bewijzen. Altijd oprecht en eerlijk hun meester dienen. We gaan het afronden. Het is niet zo eenvoudig wat Paulus hier tegen Titus zegt. En het woord van God, dat geldt nog steeds ook vanmiddag voor u en voor mij. De sleutel voor de christelijke wandel is niet alleen om wat Christus eens gedaan heeft voor ons. Niet alleen, maar laten we eerst die vraag proberen te antwoorden. Kunt u vertellen wat Christus niet alleen voor anderen, maar ook voor u gedaan heeft? Als u dat kunt, dat zal uw levenswandel in het huisgezin van God mede bepalen. Maar dat niet alleen. Niet wat hij ooit eens voor mij gedaan heeft, maar vooral om wie hij nu is voor mij. Voelt u? dat de oude mannen en de oude vrouwen en de jonge vrouwen en mannen en de ambtsdragers en de slaven alleen maar hun plek in het huisgezin van God kunnen innemen als daar een levende wandel met Christus is. Alleen als wij kunnen zeggen, Christus is mijn leven, dan kunnen wij functioneren in dat huisgezin van God. Zo dat het woord van God niet gelasterd wordt, maar dat het woord versierd wordt met deze heilige wandel. En daarom, als wij iets van pijn gevoeld hebben, als wij verzet ervaren hebben vanuit het gedeelte, als wij moeite hebben met deze verzen, dan kun je slechts alleen maar zeggen, Christus is er op dit moment niet in uw leven. Maar zou hij er wel zijn, zou u die verborgen omgang met hem hebben, u zou met vreugde uw plek innemen in het huisgezin van God. Ik ben van mening dat deze 10 verzen ons oproepen tot waarachtige bekering. En wie het nalaat, die doet zijn eigen ziel schade aan. Amen. Psalm 25, vers 6. Wie heeft lust de Heere te vrezen? Wie heeft er nog zin in? Het Allerhoogst en Eeuwig Goed. 25, 6. eindigen wij met gebed. Wie vol is van de liefde van Christus, die heeft er lust in om de Heer te vrezen. Dan breng ik nog liever een offer dan dat het woord van u om mijnentwil gelasterd zou worden. O God, wat zijn we voor onze plek? En wat hebben we bekering nodig? Bekering is nodig, maar ook mogelijk. Uw lieve Zoon gaf zichzelf. Hij was de Vader in alles wel behagelijk. Hij heeft zichzelf gegeven om een zwarte bruid voor eeuwig zalig en gelukkig te maken. Heere, geef ons oude mannen en vrouwen, zoals beschreven. Geef ons ambtsdragers, zoals is voorgesteld. Geef ons jonge vrouwen en jonge mannen, dat ze hun plek weten in het midden van de gemeente. Geef ons slaven, dienstknechten, in welk dienstverband we dan ook staan in het maatschappelijke leven, die in alles hun meester, hun werkgever, welbehagelijk zijn. Opdat er een geur, de geur van Christus, van ons uit mag gaan. Ik denk dat niemand met een verheven hoofd naar buiten kan gaan. Het is groot als ons hoofd op de borst liggen. O God, wees mij zondaar genadig. Maar zal het bloed van Christus dan stromen in de gemeente? Heere, laat dat toch de vrucht van de prediking zijn. Om Jezus wil. Amen. Psalm 143, vers 10 is de slotzang. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. 143, vers 10. Ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.